Wat gebeurt
wat
dit
gebeurt
eigenlijk?
Er nou precies? Ja,
wat is dat hier nu eigenlijk? Ja. Ja. Ja.
En hoe komt het dat die adviescommissies, dat die zomaar bevolkt kan worden door zoveel mensen van de militaire industrie? Waarom zitten daar geen burgers in? Waarom zitten daar geen maatschappelijke organisaties in? Of academici? Wie bepaalt die inrichting van zo'n
commissie? Het is eigenlijk de Europese Commissie die bepaalt wie er daarin zetelt. En zij verdedigen zichzelf altijd door te zeggen, ja, maar de expertise ligt bij de wapenindustrie. Ze hebben expertise over hun eigen economisch domein, dus wij vragen advies aan hen. Ja. Ik heb ooit geprobeerd om via een vraag openbaar van bestuur op te vragen hoe die selectie precies verlopen is.
Ja.
Maar ik krijg bijna niets, bijna geen documenten. Dus mijn indruk is dat er gewoon iemand is geweest die een papiertje heeft gepakt en handgeschreven heeft gezegd, die personen zitten daarin.
Ja.
Want er is absoluut geen paper trail. Er zijn bijna geen documenten over de selectie van de mensen die in die groep of personalities van 2015 dus zich bogen over militair onderzoek. Waarom die precies die personen zijn
gekozen? En denk je dat daar dat weer dat veiligheidsnarratief is van veiligheid, dus we hebben veiligheidsexperts, dus we hebben mensen met militaire middelen of kennis nodig? Of denk je dat er ook gewoon dat het handjeklap is en dat het...
Er is gewoon een zeer nauwe relatie die door de jaren heen gegroeid is tussen die militaire industrie, tussen die wapenindustrie en de Europese Commissie.
Ja.
En dat gaat veel verder dan het dialoog wat je normaal gezien zou kunnen verwachten van dialoog met stakeholders. Als je het echt over de commissie die bijna gaat vragen aan de industrie, wat moeten wij nu eens doen om dit te helpen?
Die lijnen zijn gewoon heel kort.
Ja.
En de rol van het Europees Parlement, welke rol hebben zij in tot stand komen van zo'n Europees Defensiefonds, van die miljarden die naar de wapenindustrie gaan?
Die rol is kritischer, omdat er ook gewoon meer stemmig is, per definitie. Maar wat we zien is dat het Europees Parlement heeft eigenlijk een heel belabberde rol gespeeld. Dus er zijn daar wel kritische stemmen bij een aantal fracties, bij de groene fractie, bij de meer linkse fractie en bij een aantal sociaaldemocraten. Mm-hmm. Maar er is een meerderheid gewonnen binnen het Europees Parlement voor zo'n defensiefonds. In die mate zelfs dat het parlement zichzelf eigenlijk buitenspel heeft gezet. Dus tijdens onderhandelingen rond het Europees Defensiefonds tussen het Europees Parlement, de Commissie en de lidstaten, hebben de Commissie en de lidstaten op een bepaald moment op tafel gegooid. Wij willen niet dat het Europees Parlement als instituut mee kan beslissen waar geld naartoe gaat, welke technologieën worden gesubsidieerd.
Ja.
Wij willen jullie daar absoluut buiten
houden. Ze willen dat er een pot komt van 13 miljard waaruit de defensieindustrie geld kan halen.
Ja.
En ze mogen één keer ja zeggen en daarna mogen ze niet meer beslissen van, oh, als dit geld naar een drone gaat of naar een andere dubieuze, waar je twijfels over zou kunnen hebben, moeten we dat financieren. Daar willen ze eigenlijk het parlement voor buitenspel zetten, omdat die vaak kritischer is dan bijvoorbeeld de commissie.
Ja. Wat dus betekent dat over 7 jaar het parlement dus mag kijken, hoe is dat hier geïmplementeerd, dat programma waar wij zoveel jaar geleden over gestemd hebben.
Ja.
Ah ja, oké. En daar is het.
Ja, terwijl het parlement, dat zou de Europese demos, die zouden ons moeten vertegenwoordigen. En die zouden, dat zou je hopen, dat die constant controle hebben op dat proces.
Ja,
maar die mogen alleen bij het streepje tekenen en dan weer hun mond houden.
Maar het verschrikkelijke is dat het Europees Parlement zichzelf buitenspel heeft gestemd. Dus zij zijn ermee akkoord gegaan.
Ja.
Er was een meerderheid van parlementsleden die zeggen, we hebben liever dat het Europees Defensiefonds er komt dan dat wij daar parlementaire controle over hebben.
Ja.
Dus wat voor parlement zet zichzelf nu buitenspel?
Nog even over het Europees Defensiefonds. Dus het is een fonds van 13 miljard waar voor onderzoek en productie van nieuwe militaire producten en technologieën. Verdedigers van zo'n fonds die zeggen van, maar dat is eigenlijk ook wel goed, want Europese defensieindustrie zijn nu heel gefragmenteerd en die gaan dan beter samenwerken en dat kan juist zorgen voor efficiëntie en minder hoge uitgaves doordat die Europese samenwerking gestimuleerd wordt. Vind jij dat steekhouders, dat argument?
Eerlijk gezegd denk ik dat dat een beetje naïef is. Omdat dat een foute analyse maakt waarom de Europese defensieindustrie gefragmenteerd is. De Europese defensiestrategie is gefragmenteerd omdat er 28 verschillende buitenlands beleiden zijn. Er zijn 28 verschillende defensiebeleiden. Elke lidstaat heeft, denk nog altijd zeer sterk in termen van nationale belangen. En wij moeten onze eigen nationale belangen veiligstellen.
Mm-hmm.
Dus ik zie Frankrijk, een land als Frankrijk, nog niet zo snel akkoord gaan met een volledige integratie van die defensieindustrie. Omdat dat ook zo... dat zou ook betekenen dat Frankrijk niet meer alleen kan beslissen over het inzetten van bepaalde wapens in een conflict.
Ja.
Omdat ze zien hun industrieel beleid zien, stellen zij een teken van een defensiebeleid en dan een buitenlands beleid.
Defensiebeleid is onderdeel van nationale veiligheid en daarom moeten ze daar zelf soevereiniteit over hebben. Ja. Moeten we zelf hele producten kunnen maken en niet... samenwerken, afhankelijk zijn bij wijze van spreken van Duitsland, van België voor de producten die wij maken.
Ja.
Dus ook al zit er in zo'n Europees Defensiefonds, nou, je krijgt wel eens een subsidie als je met een aantal landen, bedrijven uit een aantal landen samenwerkt. Dat zou dan de oplossing moeten zijn voor dat integreren van het Europese wapenindustrie. Jij zegt nee, maar dat zijn politieke beslissingen. Dus elke lidstaat.
Elk wordt het paard voor de kar gespannen. Dus er wordt nu vertrokken van. Er wordt nu vertrokken vanuit het principe, laten we geld geven aan die industrie en hopen dat die industrie daardoor meer gaat samenwerken, dat er daardoor een soort van Europese industrie ontstaat, die dan zal leiden tot een Europees defensiebeleid. Ja. Terwijl, dat is eigenlijk waanzin, want dan zeg je eigenlijk tegen je industrie, jij mag bepalen hoe het defensiebeleid eruit ziet, in plaats van omgekeerd, waarbij je gaat zeggen, dit is het buitenlands beleid dat wij willen voeren op basis van die en die en die principes, bijvoorbeeld op basis van mensenrechten, op basis van... Dat kan dan elke richting uitgaan. En ten dienste van dat buitenlands beleid zou je normaal gezien een defensiebeleid moeten hebben met een industrieel tak.
Ja. Dus wat overblijft is van zo'n Europese defensiefonds eigenlijk vooral een zak geld in de praktijk.
Ziet ook gewoon dat lidstaten daar ook zo naar keken, dus...
Ja, dus oorlog en vluchtelingen zijn een verdienmodel geworden. En die miljardenbusiness die kaapt onze democratie voor eigen profijt. Wat kunnen we hier tegen doen? Hoe kunnen we Europa dan...
Dus ik denk dat dat ergens die democratisering is waar Eisenhower het in zijn speech over had. Dus er moet gewoon veel meer toezicht zijn vanuit elk hoek van de samenleving op wat doet die Europese Unie. En er moet tenminste een maatschappelijk debat voor nodig, voor mogelijk zijn. Want dat wordt op dit moment totaal niet gevoerd. Er zijn bijna geen kranten die een letter hebben geschreven over de DG Defense Industry. Dus dat is gewoon een probleem. Er is een probleem dat er amper toezicht is op wat de Europese Unie doet, op wat die wapenlobby doet. Dus zolang dat die wapenlobby en die wapenindustrie beetje in het geniep kan werken.
Ja. Zolang het 8-uur-journaal alleen maar gaat over wat er in de Tweede Kamer in Nederland is gebeurd en niet van wat er in het Europees Parlement gebeurt, zolang kranten daar niet over schrijven, blijft het eigenlijk die black box waar je net over had.
Ja,
en is er geen controle en het gebrek aan controle, daar profiteren dus die industrieën van. Of het nou gaat over de wapenindustrie of over de boerenindustrie of
Dus dat is ook wat wij geprobeerd hebben door acties te voeren aan wapenlobby-evenementen, door vragen openbaarheid van bestuur te stellen, omdat dan de commissie wordt verplicht om eigenlijk bepaalde inzage te geven over contacten die zij heeft met de industrie. Er eigenlijk door naar de Europese ombudsman te stappen om klachten in te dienen. Door dat soort dingen...
address unknown. I should. difficult to find. So follow me, just follow me. I'll set your dreams and your desires. I'm trading hopes, I'm open.
Like a fire and brawl. Friction, turn, stirring up the opposition. Nothing new, but have we learned in early days the spirit burned? A fight the minds of the oppressed, but they were shut down like the rest. So what's it gonna be and how long now? Who's gonna rule when the government falls? Who's gonna rule? When the government, when the government's fall?
J'en ai marre de... It's all subconscious. End of the drone. They made you back down, and now you atone.
Line. the last album from 2007, Incarceration by Abstraction, was me tying up loose ends and basically going like, well, I'm not going to limit myself again, per se. I'm going to play these really fucking hard compositions, and I'm just going to like put them down and document them and then moveon.org.
And the title of it is so indicative of the, you know.
And that's the painting right there. So, yeah, I felt really trapped. I felt like I had miscalculated so grossly, but now I don't see it that way. It's just that I was really ambitious and I was trying to do something. It's just that sometimes your ambitions just don't play out.
Right.
It just doesn't, you know, there's reality. And
but it sounds like it wasn't just, like, if you were touring and having that response, it wasn't just limited to, like, changing aesthetic in the Bay Area. And,
no,
like,
it was the zeitgeist.
Yeah.
It was literally the right band at the wrong time.
Yeah.
Which we've seen time and time again.
Sure.
Tell to fucking Albert Eiler.
Right.
I mean, tell to a million people. It's okay. Like, I don't beat myself up over it now. I just know that what's important is you have to make the art you want to make when you make it, and you can't wait for anyone else to get it or like it.
Mm-hmm.
And if you're doing it for that reason, you might be making a huge miscalculation.
Right.
So that's maturity talking. Not expecting the world to change for you because you think what you're doing is so great. That's totally unrealistic.
Yeah, and that's something that, that's still like, you know, I mean, that kind of idealism, I mean, it's not like wrong.
No. It's okay to try.
Yeah.
It's okay to aspire. In some ways, I am post-cynicism at this point about music. But I'm not cynical because I still have goals and there's things I want to do. I know that trying as hard as you can is all you can do now.
Yeah.
There's no use in beating yourself up because you can't surpass all of reality's limitations.
Sure.
So in a way, that is the death of idealism, but then it comes down to a practical thing of, well, if you're an artist, I don't want to phone it in.
No.
I'm not doing this to just be like, whatever. The new material is not the most complex material we've ever had, but it's also a route to something, which is, I had to figure out with these guys, what can we do?
Right.
And what do people want to do? I didn't want to come into this band and just hand out 20 pages of sheet music and have them start going about memorizing all these sequences of notes. That's just not the way I wanted to handle this thing.
Right.
Maybe it will turn into that. Maybe it won't. That's the thing about the Flying Luttenbachers is, to point out the thing about the Void era band starting out playing the less sophisticated revenge stuff, it's okay to take a step back to figure out what the move is to go forward.
Yeah.
So, I mean, I'm already thinking about the second album by this band, and the first one's not even out. You know what I mean? It's like I have all kinds of ideas. So, needless to say, after the Luttenbachers thing, I sort of just thought it was symbolic to just put the name to rest and bury it. The metatext was always about annihilation and sort of universal entropy, so I figured, well, I'm literally going to let this thing be entropic and die. You know, so I went on, you know, obviously I went on to rediscover improvised music pretty heavily with Damon Smith as the impetus.
Mm-hmm.
He got me very involved in the scene. I wound up playing in plenty of other bands, touring, putting out stuff on my own label, moving to New York, playing in more bands, doing more touring, putting out more records, hitting more walls.
Yep.
you know, but
I'm not afraid of the dark. shy. My throat so dry. My tongue prolonged. My pride so strong. My mind so shy. My throat so dry. My will so weak. My lips can't speak.
I'm on a long bus ride. A large modern bus with first class seats. With lots of room for everybody. Some of the passengers seem to be band members of mine, but I don't know them. Occasionally the bus stops and someone gets off. We finally arrive at the venue. There are two pianos and boxes of electronic equipment that we have to set up. Someone has prepared food and water and a large table. They are very hospitable and haven't had many artists or musicians in these parts. All the electronic equipment has to be set up to connect the two pianos. I'm trying to remember the delay times as the machines are not programmed. At first, I think it's 400 milliseconds. And then I see 380 milliseconds, and I know that that's right for one. And the other machine has to be programmed for 190 milliseconds. I remarked to George that we need at least 4 hours to set up, but the small audience is already there. We tell them to come back later and continue working. The concert never takes place.
Maybe the last time. Your operator says signal when you're blue, please. Oh, I don't know. It may be the last. Again, hey, help me somebody. And maybe the last time. I would like to tell you some more.
Snob. I'm tired of having Now I want a real, real job. I'm tired of my man giving up his best years, and still he doesn't have nothing. I'd rather drown in my own tears. I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired. According to faith, things better change before it's too late. I'm tired of my father being impressed, coming home and raising sand. I'm tired of my mother sitting home dipping snuff, telling us about the boogeyman. You know I've heard that song so much, even when I dance. I use all the soul I can, I may not get another chance. I'm tired, I'm tired, I'm so tired, I'm so tired. But you know, according to faith, things better change, but before it's too late. Oh, we can't let history repeat itself. We can't let it take us back 100 years. As long as I can remember, we've always been in the arena. Skin. It's what he knows and who he knows and where it's going and where it's been. As long as a person can reduce odds, you gotta give him the credit for it's smart. A soul man took his life. Dr. King, he died for us. If I can remember 10 years ago, he was riding in the rear of the bus. You know I'm so tired, I can't take no more, y'all. I'm so weary and scorned. Mm-hmm. I'm tired,
I'm tired, so not a single hour, and we don't fake miracles. We can't hide waves, so go and suck on the sea and just watch me breathe. It's perverted and spiritual. I like to watch things bleed. Hope is a word that you say any day. It's a dream and it screams in your head. Well, it's a deep blue sea, an impossible dream. But don't get physical, assault is greed. Shuffling dust, or just hang around. He wants to chain and shackle you. He's gonna dance and scream. Hope is a word that you say any day. It's a dream and it screams in your head, in your head. It's a lie on the seat of a night when you're born.